En daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het evangelie naar Johannes, het zesde hoofdstuk, de versen 22 tot en met 59. Johannes 6, en de schriftlezing begint bij vers 22 tot en met het 59ste vers.
Er zijn andere daagse scharen die aan de andere zijde de zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, daar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Doch er kwamen er andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, en als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, noch zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, die hij gezond heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is: hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgene die mij gezonden heeft. En dit is de wil des Vaders die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil desgene die mij gezonden heeft, dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had: ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan: ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde dan en zeide tot hen: murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen alle van God geleerd zijn, en iegelijk dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is. Deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mens eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het mannen gegeten hebben, en ze zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum.
Het woord van God, gemeente, wat deze middag in de prediking centraal staat, vindt u in dit gedeelte wat u zojuist gelezen is, namelijk Johannes 6 en daarvan het 35e vers. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking, Johannes 6 vers 35. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Geliefde gemeente, er staan ook ontzaglijk aangrijpende woorden in de Bijbel. Ik zal er u één lezen uit de oudtestamentische profetie van Amos. Daar zegt de Heere in de prediking van Amos het volgende: ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, Heere, dat ik een honger in het land zal zenden. Niet een honger naar brood, nog dorst naar water, maar om te horen de woorden des Heren. En ze zullen zwerven van zee tot zee en van het noorden tot het oosten. Zij zullen omlopen om het woord des Heren te zoeken, maar, en nu komt het, ze zullen het niet vinden. Kan dat gebeuren? Mensen zoeken naar het woord, de wereld afzwerven om het levende woord van God te horen, en zij zullen het niet vinden. Ja, zegt iemand, dat is oud-testamentisch. Dat gebeurde in die oude geschiedenissen van Israël, omdat Israël de woorden van God versmaadde en de afgoden diende. En als dat gebeurde, dan voltrok God het vonnis en dan gaf de Heere een droogte, een schaarste, lezen we in het eerste boek Samuel. En het woord van God was schaars in die dagen. Maar dat kan toch nu niet meer gebeuren? Zou het? Zouden wij wezenlijk zo anders zijn dan het volk van Israël? En is God veranderd? Ja, maar de Heer Jezus is toch gekomen? Als het brood des levens. Ja. Maar als dan de kerk van het Nieuwe Testament dat woord van de Heer Jezus Christus links laat liggen of rechts laat liggen, maar laat liggen, dan trekt God zich terug. En dan kunnen de dagen weer komen dat er honger zal zijn, een soort verlangen zal zijn, een zekere onrust en onvrede zal zijn. Maar ze zullen het woord niet vinden. Want wat is er gebeurd met al die streken waar de kerk van het Nieuwe Testament gebloeid heeft, eeuwen geleden? De gemeente van Klein-Azië. De kerk in Noord-Afrika, waar Augustinus zoveel zegen gehad heeft op zijn werk. Waar zijn ze? Verdwenen. En toen Luther daarover nadacht dat het woord daar verdwenen was, zei hij: und hin ist hin. En weg is weg. Zullen het vanavond niet vergeten, jongelui. God kan het woord wegnemen. En zullen we vanavond smeken, heren, wat u ons ook onthoudt, onthoud ons uw heilig woord niet. Laat het woord des levens, het brood des levens onder ons mogen blijven. En laat het ook uitgedeeld worden, opdat onze hongerige en verslagen harten, ik hoop dat je dat hebt, door dat brood des levens verzadigd worden. We willen er samen over nadenken. Het thema van de preek is: Jezus zegt, ik ben het brood des levens. We letten op drie dingen. Allereerst de dringende noodzaak van geestelijk voedsel. Want zonder het brood des levens sterven we. In meer dan één zin. In de tweede plaats, de grote voedingswaarde van geestelijk voedsel. Ik ben het brood des levens. En tenslotte de blijvende voedingskracht van geestelijk voedsel, die tot mij komt en die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. Jezus zegt, ik ben het brood des levens. In de eerste plaats de dringende noodzaak van geestelijk voedsel. Vervolgens de grote voedingswaarde van geestelijk voedsel. En tenslotte de blijvende voedingskracht van geestelijk voedsel. Het zal duidelijk geworden zijn, gemeente, dat deze wat lange schriftlezing het gesprek is van de Heere Jezus Christus met een aantal leidslieden van de Joden, maar ook met de scharen, naar aanleiding van de vermenigvuldiging van de broden. Dat gedeelte staat in het begin van het hoofdstuk. We hebben dat niet gelezen, maar de geschiedenis is zo bekend. Op een gegeven ogenblik is de Heere Jezus naar alle waarschijnlijkheid nog vroeg in zijn ambtelijke, openlijke optreden onder Israël, in het noorden, in Galilea, in de buurt van Capernaum, daar waar hij woonde. En wanneer hij dan vele wonderen gedaan heeft en ook veel gesproken heeft en onderwijs gegeven heeft, dan is op een gegeven ogenblik de avond gedaald. En zijn er echt duizenden mensen bijeengekomen. De massa's drommen om hem heen. En ze beschouwen hem als een groot profeet. Als een profeet zoals die eeuwenlang niet onder Israël geweest is. En al zijn de meningen met name van de leidslieden van het volk wel verdeeld over hem, Jezus Christus kan in deze periode van zijn openlijke optreden nog rekenen op vele massa's die zich om hem heen verdringen. En dan valt de avond en ze zijn met 5000 mensen ongeveer, jongeren en ouderen. Er zijn vermoedelijk ook moeders met kinderen bij. En ja, dan daalt de nacht. En wat moeten deze mensen nu hebben om te eten? Ze hebben ook levensonderhoud nodig. En er ontspint zich een gesprek tussen de Heere Jezus en zijn discipelen. En dan uiteindelijk, dan weet een van de discipelen te zeggen, als de Heere Jezus zegt, waar zullen we eten vinden? Dat er een jongen is die 5 gerstebroden en 2 stukjes vis heeft. En die jongen moet bij de Heere Jezus komen. En Jezus dankt over het brood en over de vis. Als er één niet had hoeven te danken, dan was het de Heere Jezus geweest, toch? Want alle dingen zijn van hem. Hij heeft alles geschapen. Ook die gerstebroden en die stukjes vis. Ze zijn zijn wettig eigendom. Maar de Heere Jezus geeft ook in de manier waarop hij handelt en de dingen doet. Voorbeeld aan de scharen en voorbeeld aan de discipelen en voorbeeld aan ons. Hij dankt over het voedsel en dan breekt hij het. Dat brood eerst. En ook de stukjes vis, waarschijnlijk was het gebraden vis of gebakken vis. In elk geval vis die bereid was, geschikt om gegeten te worden. En het wordt rondgedeeld en dan gebeurt het wonder dat al die mensen krijgen hun dagelijks voedsel, hun dagelijks deel, hun dagelijks rantsoen, zegt de tekst in de oorspronkelijke taal. En ieder heeft genoeg. En de mensen zijn verwonderd. Zo verwonderd dat als de Heere Jezus dan wanneer de nacht gedaald is, eigenlijk wat in het geheim weggaat en met een bootje de zee oversteekt, dat is natuurlijk de zee van Tiberias, het meer van Galilea, naar de overkant, dan volgen ze hem om het meer van Galilea heen en ze willen weten wat dat allemaal betekende en ze willen meer van hem zien en van hem horen. Er is belangstelling. Er is honger. Ja, want dat moeten we weten om onze geschiedenis goed te begrijpen. Er bestond onder het Jodendom van die tijd een hele sterke verwachting dat de Messias zou komen. En als de Messias zou komen en zijn vrederijk hier op aarde zou vestigen, dan zou dat gepaard gaan met allerlei wondertekenen. Dat is in de oud-testamentische profetieën al voorzegd. Maar onder de Joodse rabbijnen werden nog meer wonderen genoemd die zo niet direct in het Oude Testament genoemd worden. En een van de wonderen was dat de Messias als het ware een nieuwe Mozes zou zijn, die ook brood uit de hemel zou geven. Het wonder van de regen van het brood uit de hemel zou zich in de tijd van de Messias op grootser wijze gaan herhalen. Mag ik een paar kleine stukjes uit oude rabbijnse geschriften lezen in vertaling? Een van de rabbijnen zegt: gij zult het manna niet vinden in deze tijd, maar ge zult het vinden in de toekomende eeuw, in de eeuw van de heilstijd, in de eeuw van de Messias. En nog een andere rabbijn zegt: voor wie is het manna toebereid? Alleen voor de rechtvaardigen in de toekomende eeuw. En nog weer een andere rabbi. Hij heeft gezegd: wat deed de eerste verlosser? Hij bedoelde Mozes. Hij bracht het manna uit de hemel. Wat doet de tweede verlosser? Hij bedoelt de Messias. Ook hij brengt het manna uit de hemel. En juist nu hier iets gebeurt, een wonderlijke vermenigvuldiging van broden, waarbij duizenden mensen, net als in de woestijn, eten ontvangen als uit de wonderdoende hand van God. Nu gaat er een koortsachtige gedachte, een koortsachtig gerucht door de scharen. Zou hij de Messias zijn? En de Joodse leiders komen en ze zullen het beproeven. Uitzoek of hij het is. Want ja, als hij de Messias is, dan zal hij niet alleen maar de broden vermenigvuldigen, maar dan zal hij dagelijks voor voedsel zorgen. Net zoals Mozes dagelijks voor het manna zorgde. En de Heer Jezus doorziet hen onmiddellijk. Als ze bij hem komen in het Overjordaanse, dan zegt hij: u zoekt mij om de tekenen. U wilt nog meer tekenen zien. Dat ene teken daar bij Capernaum van die vermenigvuldiging van de broden, dat was niet genoeg. Nog meer. Maar vergeet twee dingen niet. Dat manna, waar u zo op zit te staren, dat heeft Mozes niet gegeven, maar dat heeft mijn vader gegeven. En dat manna, dat was bestemd voor het gewone levensonderhoud van het volk in de woestijn. Dagelijks ontvingen ze het manna. We hebben het zo even gezongen uit Psalm 105. Om in het levensonderhoud van zichzelf, van hun gezinnen en van hun kinderen te voorzien. Maar mijn Vader wil u meer geven. De diepe geestelijke vervulling van wat het manna in de woestijn vooraf schaduwde. Het brood des levens. En wie van dat brood eet, die zal nooit meer hongeren. Dan is één kruimel genoeg om eeuwig te leven. En wie van mijn levend water drinkt, die zal nooit meer dorsten. Ze begrijpen het niet. Sommigen, zeker van de geleerde rabbijnen die daarbij staan, willen het ook niet begrijpen. En ze vragen door. En ze komen met hun tegenwerpingen. En dan het geduld van de Heere Jezus, gemeente. Hij gaat van stap tot stap op hun bedenkingen in. Soms vol liefde. Soms ook scherp. Maar hij wordt niet moe om dezelfde dingen nog weer met andere woorden te zeggen. En nog weer in te scherpen. Wat zit daar een geweldig stuk onderwijs in, ook voor ons vandaag. Want ook al leven wij in een andere tijd dan het volk van Israël, tot wie de Heere Jezus toen en daar sprak, rondom dat meer van Galilea, wij zijn dezelfde mens. En zoals Israël in het Oude Testament het brood des levens nodig had, ja, levensonderhoud, manna, in de letterlijke zin van het woord, dat natuurlijk ook. Maar zoals ook Israël het al wist, Mozes had het gezegd, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Dat had Israël nodig, het levende woord, het levende brood. En dat had de scharen nodig die zich rondom de Heere Jezus verdrong. En dat hebben wij nodig vandaag. Dat hebben onze kinderen nodig. Waarom? Waarom is dat geestelijk voedsel waarvan de Heere Jezus hier spreekt zo belangrijk? Wel, hij zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben de vervulling van het manna. En zoals brood, dat weten we allemaal, brood nodig is en een woord is om aan te duiden dat wij iedere dag ons voedsel nodig hebben. De Heere Jezus heeft niet voor niets zijn kerk leren bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, Heere, zorg u voor ons dagelijks voedsel, betekent dat? Want als je niet te eten hebt, en zeker wanneer je niet te drinken hebt, dan sterf je. Dan kun je niet leven. Wel, dat, zegt de Heere Jezus, hier is nou een beeld zoals het geestelijk ook is. Als je van dat geestelijke brood niet eet, en als je van dat levende water van de genade van mij niet drinkt, dan sterf je. Ja, eigenlijk moet je in het licht van wat de hele schrift ons voorhoudt zeggen, dan blijf je in de geestelijke dood. Want dat is het erge niet. Dat zondige mensen zoals wij, en dat zijn we alle. Dat zijn we allemaal zoals we geboren worden. Zondige mensen zoals wij leven uit onszelf zonder God en zonder Christus. En zolang dat duurt, gemeente, zegt Paulus in Efeze 2, zolang zijn we dood in de zonden en in de misdaden. En dat betekent geestelijk dood. Dat betekent ver van God. Dat betekent ongevoelig voor het woord van God. Ongevoelig voor de belofte van God. Ongevoelig voor de bedreigingen van God. Blind en dood in de zonde. Maar dan moet je er nog wat bij zeggen. Want wat is die geestelijke dood nu eigenlijk precies? Dat is ook iets wat wij mensen nauwelijks onder woorden kunnen brengen. Die geestelijke dood, dat is niet helemaal passief. Als je over de dood spreekt, dat is een ernstig onderwerp natuurlijk. Dan zeg je, ja, iemand die gestorven is, die leeft niet meer, die beweegt niet meer. Er is niets van enig sprankeltje leven in te vinden. Maar de geestelijke dood is anders. Want die geestelijke dood, dat is een actieve dood. Dat is een vijandige dood. Dat bruist van vijandschap tegen God. Vroeger, toen ik in Sliedrecht onder de prediking van dominee Smit zat, als jongen, heb ik het vaak gehoord, de mens is vijandig doodgevallen. Daar zit verzet in. En dat zie je hier gebeuren. Die mensen komen bij de Heere Jezus en ze willen, althans die leidslieden van het volk zeer zeker, ze willen dat woord over het levende brood niet horen. Ze verzetten zich ertegen. En uiteindelijk, leest u het straks thuis, maar na aan het eind van het hoofdstuk halen ze hun schouders op en zeggen ze, deze reden is hard, wie kan ze horen? Ze bedoelen, deze reden, deze toespraak, daar kunnen we helemaal niets mee. En van toen af, toen Jezus zichzelf in zijn woorden had aangeboden als het levende brood aan een verloren wereld, wandelden velen niet meer met hem. Ze verwierpen het brood des levens. Geen smaak, geen behoefte, verzet. Dat is erg. En dat komen we in de wereld nog tegen. We komen het tegen bij mensen die zich willens en wetens van het woord en van de prediking van het woord en van het heil in Christus afkeren. We komen het tegen bij degene, misschien ook uit ons midden, en misschien wel uit onze familiekring, die wel bij het woord van de Heere zijn groot geworden en de dingen van de Heere althans met hun verstand weten, maar alles vaarwel gezegd hebben. En je denkt als vader, als moeder, als ouderling, als diaken, als dominee met pijn in je hart aan degenen die weggegaan zijn. Deze reden is hard. We kunnen er niets mee. Maar laten we het niet vergeten, gemeente, dat ook wanneer wij in de kerk gebleven zijn en een zegen dat u en dat jij er bent, en een zegen als jij en u zegt, ja, ik voel me bij het woord betrokken. En misschien wel, ik heb die genade van de Heere Jezus Christus, dat brood des levens nodig. Want buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar dan stel ik toch de vraag, ken je je eigen hart? Ken je de kracht van de zonde? Van jouw zonde? Van jouw ongeloof, van jouw eindeloze ja-maars tegen God. Ja maar heren, ja maar heren, van dat verzet. Want verzet tegen God is niet alleen maar openlijk verzet van de afgodendienaars uit het Oude Testament of van degene die openlijk het woord verwerpen, dat is heel erg. En dat is een ernstige zonde. Maar verzet kan ook heel gecamoufleerd en heel orthodox lijken. Als wij weigeren te buigen voor God. En als wij weigeren te horen naar zijn woord. Ondanks onze uiterlijke rechtzinnigheid. En onze ja-maars van ongeloof. En Gods kinderen weten er uit pijnlijke ervaring van in hun eigen leven. Als de Heer je er echt tot op de bodem aan gaat ontdekken, dan zeg je, o God, wat zit er ook in de ja-maars van mijn ongeloof nog een wortel van verzet en van vijandschap. Deze reden is hard. God niet willen geloven op zijn woord. Ligt u er wel eens wakker van? Ik denk aan de geschiedenis uit het oude Engeland, 17e eeuw. Er was onder de godvrezende predikers een man die bekend stond om zijn ongewone uitspraken. En zijn ongewone handelwijze. Zijn naam was John Rogers. En hij was dominee in Dedham. En Rogers was een man die God vreesde, maar ruw. Een onbehouwen steen werd hij wel genoemd door zijn tijdgenoten. Maar hij is door God rijk gebruikt. Want zulke Amos-figuren gebruikt God ook. En Rogers was op een gegeven ogenblik diep onder de indruk gekomen van de geestelijke lauwheid en de geestelijke ingezonkenheid in zijn gemeente. Hij hoorde weinig van ritselingen van het nieuwe leven. En dat bracht hem in de nood en in de schuld, want daar hoort een dominee te komen hoor, als er weinig vrucht is. Daar horen ook de dominees van Nederland te komen vandaag de dag. Dominees, docenten, voorgangers, daar. En met een grote last op zijn hart ging hij zondagsmorgens naar de kerk. En hij stond voor de gemeente nadat hij een eerste psalm had opgegeven. En in die kerken daar heb je niet zoals wij een preekstoel, maar meer een lessenaar op een podium. En hij pakt de Bijbel op. En hij loopt weg. En hij zegt, alzo zegt de Heere. Omdat ge jaren en jaren mijn woord versmaad hebt met uw ingezonkenheid en ongelovigheid. Ik neem mijn woord weg. En hij loopt zo weg. Maar voordat hij bij de deur is, valt hij op zijn knieën. En hij zegt, o God, namens allen die hier zijn. Wat u ons onthoudt, en u mag ons alles onthouden. Onthoud ons uw woord niet. En na een smeekgebed staat hij op, pakt de Bijbel, gaat terug. En hij legt de Bijbel neer en hij zegt, alzo zegt de Heere, ik zal uw woord nog onder u laten. Maar indien gij u niet bekeert, dan zal ik het wegnemen. En voorgoed. Dan weet u wat er gebeurt. Na de dienst staat er een jongen bij de deur. Hij huilt. Vanwege een verbroken hart. Want die preek is het middel geworden tot zijn bekering. En die jongen is de grote godgeleerde Thomas Goodwin geworden. Later zo bekend door zijn geschriften. Indien gij u niet bekeert, neem ik het brood van de kansel weg. Dat was de pijl in zijn hart. En u zegt de Heere Jezus vanavond, hetzelfde wat hij toen zei, te midden van al die mensen die hem aan de ene kant belaagden en aan de andere kant naar hem luisterden. Ik ben het brood des levens. Ik ben het brood des levens. Want we hebben lang genoeg stilgestaan bij de noodzaak van dat voedsel, alhoewel er nog meer over te zeggen zou zijn, maar we moeten ook naar die grote voedingswaarde van dat voedsel toe. Wat betekent dat nu eigenlijk precies? Wel, iets ervan is al aan de orde geweest. Dat manna, daarvan zegt de Heere Jezus, dat is een beeld van het geestelijke brood. En die breking van het brood waarmee ik de scharen verzadigd heb, dat is een beeld van het brood des levens. Wat is het brood des levens? Wel, gemeente, als u het Johannesevangelie enigszins kent, dan weet u dat Johannes heel veel nadruk legt op dat woord leven. En dat bedoelt Johannes vrijwel altijd eeuwig leven, geestelijk leven. Dus brood des levens, dat is brood, waardoor geestelijk leven bewerkt wordt, uitgedeeld wordt en geestelijk leven ook gevoed wordt. Het is het levende brood of het brood des levens. Jezus zegt, wie in mij gelooft, die vindt in mij het leven. Voor hem of voor haar ben ik als het ware brood, maar dan geen brood in de letterlijke zin, maar voedsel, waardoor je uit de dood tot het leven komt, van dood levend gemaakt wordt en waardoor het leven gevoed wordt. Ik moet dan altijd denken aan die prachtige regel uit de overbekende psalm, de 84ste. Daar wordt gesproken over de God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat is heel mooi berijmd. Want dat is nou precies wat het woord leven betekent, ook in onze tekst. Ik ben het levende brood. Ik ben een levende Christus. En ik schenk uit genade het leven aan zondaar, om niet. En zo biedt hij zichzelf aan. Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal niet meer hongeren. Ja, daar zit een uitnodiging in. Een dringende oproep in. O, zoek toch het leven. Uw levensvoeding, uw levenskracht bij mij. Het is wat de Heere Jezus met andere woorden bij een andere gelegenheid gezegd heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt en ik zal u rust geven. Hongert u naar dat brood? Naar geestelijk leven? Naar geestelijk voedsel? Bent u zo'n beladene en vermoeide? Vermoeid van de dingen van het leven, vermoeid van de zorgen van het leven, maar vooral vermoeid van uw eigen zonde, van de dwaalwegen van uw eigen hart, van uw eigen tekort, van uw eigen schuld. Ja, dan kan het zo zijn in uw hart, en ik hoop dat het bij jou zo is en bij u zo is. Ja, daar hongert mijn hart naar, dat ik uit het woord onderwijs ontvang, dat ik uit het woord mag horen wie de Heere Jezus is en hoe ik tot hem leer komen en hoe ik hem leer vinden. Dat ik voedsel ontvang, voedsel van de levende belofte, van de levende zaligmaker. Dat ik mag smaken en zien dat God in Christus goed is. Maar misschien zegt u ook, dat zijn hele hoge dingen, dominee, daar kan ik niet bij. Toch even luisteren. Want onze tekst is een hele bijzondere tekst. Het begint met, ik ben het brood des levens. En die eerste twee woorden, die worden met grote nadruk gezegd. Er zijn wel uitleggers die voorstellen om het nog net iets anders te zeggen. Het brood des levens, dat ben ik. En wat zit er dan in die woorden, dat ben ik? Wel, dan moeten we even ook dat erbij betrekken dat juist in het Johannesevangelie 7 woorden van de Heere Jezus worden weergegeven die beginnen met dat ik ben. Ik ben het brood des levens hier in hoofdstuk 6. Ik ben het licht der wereld in hoofdstuk 8. Ik ben de deur in hoofdstuk 10, ik ben de goede herder, ook in hoofdstuk 10. Ik ben de opstanding en het leven, hoofdstuk 11. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, hoofdstuk 14. Ik ben de ware wijnstok, hoofdstuk 15. En al die ik ben woorden roepen in herinnering wat? De grote openbaring van God bij de brandende braambos aan Mozes. Mozes, u weet het, die daar geroepen wordt bij die brandende braambos om naar Farao te gaan en om Israël te bevrijden uit de slavendienst van Egypte. En Mozes heeft allerlei bezwaren. Mozes zegt, ik kan niet spreken, en er zijn nog veel meer dingen die hij inbrengt. En dan uiteindelijk het laatste wat hij zegt is, ja maar heren, als ik dan nu gaan moet, wie heeft mij dan gezonden? En dan antwoordt de heren door zijn naam te noemen. En hoe luidt die naam? Ik ben heeft u gezonden. Of zoals het in onze Statenbijbel in hoofdstuk 3 van het boek Exodus uitgelegd wordt en goed uitgelegd wordt. Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is Gods naam, Jehovah, Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En weet u wat de Heere Jezus in deze woorden nu eigenlijk zegt? Het brood des levens ben ik. Ik ben Jehovah, Yahweh, het brood des levens. God heeft zijn grote naam, ik ben, uitgespeld in de naam en in het werk van de Heere Jezus. Wilt ge weten wie ik ben? De hoge God? De majesteitelijke God van de brandende braambos. In Christus ben ik het brood des levens. De goede herder. De zaligmaker die zondaren niet veracht, maar ze opzoekt in hun nood. En ze nodigt om tot hem te komen. Gemeente, als wij moeten zeggen dat aan onze kant alles tekort is, en dat moeten we zeggen als we eerlijk zijn. Als wij moeten zeggen dat we geen voeten hebben om tot hem te gaan en geen handen hebben om de zoom van zijn kleed aan te raken. Als wij moeten zeggen dat we blind zijn, Heere, open mijn ogen, leid me in uw waarheid, maak mij uw wegen bekend. Dan is aan onze kant alles onmogelijk. Want dan zien we bij onszelf geen ruimte, geen grond, niets. Maar als hij zegt, dan hij zegt het. Dat is het evangelie. Ik ben. Ik ben gekomen. Uit de hemel der heerlijkheid. Ik ben nu gekomen. En ik bied mij aan als het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nooit hongeren. En nooit dorsten. Ja, maar heren, hoe moet ik tot u komen? Ik wil u leiden. Ik wil u trekken met koorden van goedertierenheid. Hoe donker uw levensboek ook is. Hoe zwaar u gezondigd hebt. Of hoe lang u tegen het licht hebt gezondigd. Ik wil u voeden met het goede van mijn huis. Ik ben het brood des levens. Och, dan ga je Jehovah toch pleiten, Heere, maak dat waar. Wil u door uw woord en geest me dat laten zien. En niet alleen laten zien, maar leg u dan het brood des levens zelf maar op mijn lippen. En geef u me wat ik nodig heb om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan moet ik er ook dit nog bij zeggen. Dat als de Heere Jezus in het eerste woord in het Johannesevangelie van de ik ben woorden zegt, ik ben het brood des levens, mogen we niet vergeten. Dat beeld van het brood ook de gedachte oproept. Dat brood des levens een hele lange bereiding nodig heeft om brood te worden. Zo is het in het gewone leven. Brood, graan moet gemalen worden als het eenmaal opgekomen is. En het graan moet toebereid worden, gegist worden, gebakken worden, tot brood gemaakt worden. En de Heere Jezus zinspeelt daarop aan het slot van zijn reden. Hij zegt, mijn brood eten is mijn vlees eten. En u weet het, hoop ik, mijn vlees eten, dat wijst heen naar het verbreken van zijn lichaam aan het vloekhout van de schande. Dat wijst heen naar het feit dat hij zijn leven, zijn lichaam gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Wat heeft het de Heere Jezus gekost om levend brood te worden voor zijn kerk? Wat heeft het hem gekost? Vermalen in de toornige gloed van Gods gramschap om te zijn genadebrood voor zijn arme, hongerende, dorstende kerk. En dan het laatste, ik moet me haasten om daar ook nog iets van te zeggen, want dat brood, zo zegt de Heere Jezus in deze tekst, heeft niet alleen voedingswaarde, maar ook voedende kracht. En dan wel voedende kracht die blijft. Die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal geenszins dorsten. De Heere Jezus bedoelt, uw vaders in de woestijn die hebben het manna gegeten en ja, ze hadden iedere dag manna nodig. Maar ze zijn toch gestorven. Maar wie van dit brood eet zal nooit hongeren en nooit dorsten. Maar, zo lezen we in het vervolg, blijf tot in het eeuwige leven. Wat betekent dat? Laat ik dan eerst zeggen, gemeente, dat het er heel sterk staat. De woorden in de oorspronkelijke tekst kun je bijna niet letterlijk vertalen. Onze statenvertalers zijn dicht bij de letterlijke tekst gebleven, zoals zij altijd doen. Maar als je het heel letterlijk vertaalt, dan krijg je heel krom Nederlands. Dan krijg je dit. Die tot mij komt, zal niet hongeren. En die in mij gelooft, zal niet dorsten. Nou, dat kun je zo niet zeggen, dat is niet goed. De Griekse woorden betekenen een hele sterke ontkenning. Zoiets als, wie tot mij komt, voor hem of voor haar, is het eeuwig onmogelijk dat hij ooit nog zal hongeren. En eeuwig onmogelijk dat hij ooit nog zou dorsten. Dat is wat. Dus als je door het geloof tot Christus mag komen, de zoom van zijn kleed aanraken, hem mag omhelzen, dan zul je nooit meer hongeren en nooit meer dorsten. Dan zal God je eeuwig voeden met het brood des levens en je te drinken geven met het water des levens. En u zegt misschien, is dat zo? En een kind van God wat juist door het dal van de beproevingen gaat of door het dal van de aanvechtingen gaat, zegt dominee, dat klopt toch niet? Want er is toch ook een tijd in het geestelijke leven dat Gods kerk hongert en dorst. En soms brandend dorst. Psalm 63, u hebt het misschien vanmorgen of vanmiddag nog gezongen. Mijn ziel is als een dorstig land dat sedert lang ligt uit te drogen, verkwijnend in die doodse stand. Dat is toch de praktijk van het geestelijke leven soms? Ja, dat is waar. En daar lezen we ook wel over in het evangelie. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zalig zijn die treuren. Dan gaat het ook over deze dingen. Maar hoe is dat dan? Wel gemeente, onze tekst wil ons laten zien wat er in Christus te vinden is. En in Christus, als het brood des levens en als het water des levens, is een volheid te vinden die nooit uit te putten is en die altijd blijft, want deze Christus, het brood des levens, hij blijft, zegt de schrift, tot in der eeuwigheid. En hij blijft tot in der eeuwigheid ook het brood des levens. Maar we moeten nooit vergeten dat Christus koninkrijk, zolang de kerk hier op aarde is, wel gekomen is. Gode zij dank. en dat de heilsgoederen van dat koninkrijk wel uitgedeeld worden, Gode zij dank. Maar dat hier op aarde de kerk een strijdende kerk blijft. En wat betekent dat nou in het licht van onze tekst? Dat betekent dat de Heere zijn kerk verzadigt. Dat hij zichzelf als het brood des levens aanbiedt. En dat ze hem mogen eten en mogen drinken. Dat gebeurt wanneer zijn woord wordt toegepast aan hun hart. Dan is het woord eten en drinken geworden. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dat gebeurt wanneer zij aan de dis des verbonds, onder de tekenen van brood en wijn, geestelijk mogen gedenken en gelovig mogen gedenken. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En als je daar iets van mag zien, dat kan zo goed zijn en zo vol zijn. Dan geeft de Heere echt meer dan genoeg om te eten en te drinken in zijn huis. Dan is een kruimel van zijn tafel meer dan genoeg. Dan honger je niet meer. En dan dorst je niet meer op dat moment. Want dan is het goed. En dan kun je in de preken van wijlen dominee Laman wel lezen. Die oude spreuk. Aan God heb ik nooit genoeg. Aan God heb ik altijd genoeg. En van God krijg ik nooit genoeg. Moet u maar eens over nadenken. Aan God, aan het brood des levens, aan het water des levens. Als dat leeft, daar heb ik genoeg aan. Want hij is het brood des levens. Maar er blijft altijd iets van een verlangen over. Augustinus zei het al, die man die zoveel van de dingen van de Heere geleerd had in zijn leven. Hij zegt, God verzadigt zijn volk. En die hongeren en dorsten, zij zullen verzadigd worden hier in dit leven door het geloof. Hij zegt, maar God verzadigt zijn kerk soms ook met honger naar meer. Opdat ze niet zouden blijven rusten op wat er geweest is. Maar opdat ze voortdurend het brood des levens en het water des levens nodig zouden hebben. Zij werden dagelijks begenadigd. Dat is een rijk leven. En nou oefent God zijn kerk en dat gaat door de beproevingen heen en door de strijd heen en door de onmogelijkheden heen. En door de dalen van duisternis heen soms. Opdat ze steeds weer en steeds weer naar hem zouden hongeren. En steeds weer door het brood des levens en het water des levens zouden worden verzadigd. Maar de dag komt dat hij alles in allen zal zijn. En die dag nadert met snelle schreden. Hij zal zijn volk thuis halen. En ze zullen niet meer hongeren, dan nooit meer. En niet meer dorsten, dan nooit meer. Dan zal er geen zonde zijn en geen schuld meer zijn. Dan zal de zon op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam, het brood des levens, dat in de troon is, zal hen weiden. En hen voeren aan de springaderen van het levende water. En alle tranen van hun ogen afwissen. Nooit meer nacht of honger of dorst. Dat is de toekomst. Uw toekomst. Jouw toekomst. Ik ben begonnen met dat sombere beeld en het is ook in het begin van de preek aan de orde geweest. Blijft het woord? Ja, zegt u, het woord onze Gods blijft tot in der eeuwigheid. Dat is vast en zeker waar. Maar blijft het bij u? Bij mij? Onder ons? God roept. Zie toe wat u, wat jij met mijn woord doet. Want als je mijn woord veracht of gering acht, of eigenlijk zomaar je eigen leven leidt, dan kunnen de dagen komen dat ik een honger zal geven. En dat je zwerven zal en je zult het niet meer vinden. Laat dat in deze landen en onder ons nooit mogen gebeuren. Laat er honger mogen zijn. En dorst. Ook in deze Adventsweek. Mijn ziel dorst naar God. Heere, wat u ons onthoudt, onthoud ons uw woord, onthoud ons het brood des levens niet. Geef gij ons te eten. Amen.